Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Deze dienst wordt ook uitgezonden via de Stilok en alle luisteraars van harte welkom. De schriftlezing is uit 1 Kronieken 15 vanaf vers 25 tot en met hoofdstuk 16 vers 12. Dus 1 Kronieken 15, 25 tot en met 16 vers 12. En dan zijn de collecten zowel in deze dienst als bij de uitgang bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Ook vanavond is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 96, het eerste, het vierde en het vijfde vers. Zing een nieuw gezang de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. En looft Heere na met hart en mond. En ook het vierde en het vijfde vers van Psalm 96. Het is vandaag dankdag. En daarom komt de Heere alle lof, eer, dankzegging en aanbidding toe. regeert en voorziet ook in alle dingen. En daar willen we belijdenis van doen met de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 13. Artikel 13 van de voorzienigheid van God en zijn regering over alle dingen. En in aansluiting daarop zingen we uit dezezelfde psalm 96 het 7e en het 9e vers. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en zijn goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet curieus, niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip kan verdragen. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdend dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdend alle schepselen onder zijn heerschappij, zo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetend dat hij de duivel in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Tot zover. Amen. Wij doen vanavond de Bijbel open bij 1 Kronieken 15 vanaf vers 25. En lezen dan tot en met het volgende hoofdstuk, het 12e vers. 1 Kronieken 15 vanaf vers 25. Het geschiedde nu dat David en de oudste van Israël en de overste van de duizenden heen gingen om de ark van het verbond des Heren op te halen uit het huis van Obed-Edom met vreugde. Zo geschiedde het door die dat God de Levieten hielp dat die de ark van het verbond des Heren droegen, dat ze 7 varren en 7 rammen offerden. David nu was gekleed met een mantel van fijn linnen. Ook al de levieten die de ark droegen, en de zangers en Genania, de overste van het opheffen van de zangers, ook had David een lijfrok aan van linnen. Alzo bracht gans Israël de ark van het verbond des Heren op met gejuich, met geluid der bazuin, met trompetten en met cymbalen, makende geluid met luiten en met harpen. Het geschiedde nu, toen de ark des verbonds des Heren tot aan de stad van David gekomen was, dat Michal, de dochter van Saul, door een venster keek en de koning David zag springende en spelende. En zo verachtte zij hem in haar hart. Toen zij de ark Gods inbrachten, zo stelde ze in het midden van de tent welke David voor haar had gespannen. En zij offerden brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van God. Als David het brandoffer en de dankoffers geëindigd had te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heren. En hij deelde een iegelijk in Israël, van de man tot de vrouw, een iegelijk, een bol brood en een schoon stuk vlees en een fles wijn. En hij stelde voor de ark van de Heere sommigen uit de levieten tot dienaars. En dat om de Heere, de God van Israël, te vermelden en te loven en te prijzen. Asaf was het hoofd en Zecharia de tweede na hem. Jeiel en Semiramoot en Jechiel en Metidja en Eliab en Benaja en Obed-Edom. En Jeiel met instrumenten van luiten, met harpen. En Asaf liet zich horen met cymbalen. Maar Benaja en Jechaziel, de priesters, steeds met trompetten voor de ark des verbonds van God. Te diezelfde dagen gaf David ten eerste deze psalm om de Heere te loven door de dienst van Asaf en zijn broederen. Loof de Heere, roep zijn naam aan en maak zijn daden bekend onder de volken. Zing hem, psalm zing hem, spreek aandachtig van al zijn wonderwerken. Roemt u in de naam van zijn heiligheid, dat zich het hart dergenen die de Heere zoeken verblijden. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht gedurig. Gedenk zijn er wonderwerken die hij heeft gedaan. Zijn wondertekenen en de oordelen van zijn mond. Tot zover 1 Kronieken 16. Voordat we dit gedeelte gaan overdenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen. We willen aan de Heere opdragen, in het bijzonder zuster Geerdink, die thuis opnieuw gevallen is en in het ziekenhuis in Ede een beenoperatie heeft moeten ondergaan. We willen de Heer ervoor danken dat er in het gezin van Joost en Linda Martial een zoontje geboren is. En ze noemen hem Anthony Johannes. En de roepnaam wordt de Bijbelse naam Joël. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heer. groot en goedertieren, Heere in de hemel. Zo mogen wij u vanavond toch wel aanspreken als die grote God die alles regeert in de hemel en op de aarde. Die, zoals u zelf in uw woord ook zegt, een ontoegankelijk licht bewoont. U bent koning. En in de hemel wordt het u ook onophoudelijk toegeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. De Heere der Heerscharen, de koning van alle koningen. We hebben het samen ook met de kerk van de reformatie vanavond mogen belijden. Dat u regeert. Dat u boven alles staat. En dat u ook voorziet, Heere. Voorziet in de gewone dingen van het leven. En dat ook alles op deze aarde uiteindelijk moet verlopen naar uw plan en inzetting. U bent groot, Heere, maar u bent ook een goedertieren God. En als wij vanavond hier samen zijn of als we meeluisteren naar deze dienst, laat dan ook dankbaarheid in ons hart mogen zijn voor die goedertierenheid. Wilt u ons er zicht op geven dat we in zoveel opzicht ook uw goedheid hebben mogen ervaren? En misschien in de kleine dingen van het leven. En misschien zijn er andere grotere dingen waar we u voor mogen danken. Maar dat er in elk geval vanavond oprechte dankbaarheid mag leven in ons hart. Wilt u geven, Heere, ook door uw woord dat verkondigd zal worden, dat dat ertoe mag bijdragen dat die oprechte dankbaarheid ons ook vanavond beweegt. We moeten het erkennen en belijden, Heere, dat bidden ons vaak makkelijker afgaat dan danken. Danken is dikwijls zo moeilijk. We lezen het ook in uw woord. U zegt het ook tegen uw volk. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? We lezen het ook in die geschiedenis van de 10 Melaatse. Dankbaarheid. Soms door ons mensen zo geweldig moeilijk op te brengen. Maar opent u ons hart voor uw zegeningen. En wilt u geven, Heere, dat wij vanavond ook mogen beseffen dat al uw zegeningen ons geschonken zijn op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat wij niets verdienen. En dat we alles uit die bron van zijn goedheid ontvangen. Heere, wij willen samen als gemeente uw grote naam erkennen voor het feit dat u in ons midden ook weer vreugde gaf, nieuw leven. Dat onze broeder en zuster Marcel verblijd werden, Joost en Linda verblijd werden door de eersteling die u aan hen hebt gegeven. Een gezonde zoon. Heere, wat een wonder altijd als we dat zo weer mogen ervaren, dat u nieuw leven geeft. U die de grote schepper bent. We dragen dit jonge leven ook van harte aan u op. En we vragen van u, Heere, of hij voorspoedig mag opgroeien. En of hij later ook u mag leren kennen en u mag leren dienen. Dat bidden we voor al onze kinderen, omdat dat toch in wezen het belangrijkste voor de mens is. U te vrezen, u te volgen, u te dienen. Wij willen vanavond ook onze zorgen u bekendmaken, Heere. En dan bidden we in het bijzonder voor onze zuster Geerdink. Onze zuster Geerdink die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Die geopereerd moest worden. Heere, ontfermt u zich over onze hoogbejaarde zuster. En wil haar nabij zijn in deze voor haar ook moeitevolle omstandigheden. Gedenk haar en ook de familieleden die om haar heen zijn. En zo komen we samen voor uw heilig aangezicht, Heere. Hoor ons gebed en zegen ons. En we bidden dat alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Psalm 65. Daarin komt naar voren dat wij alles uit Gods hand ontvangen. We zingen er het 6e en het 7e vers van Psalm 65. Het uitgangspunt is vanavond 1 Kronieken 16, het allereerste vers. Toen ze de ark Gods inbrachten, zo stelde zij ze in het midden van de tent, welke David voor haar gespannen had. En zij offerden brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van God. En we zingen straks na het amen van Psalm 106, het laatste vers, dat is het 26e vers. Geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot, zo zullen wij zijn goedheid danken. Gemeente, vandaag dankdag houden. Kan dat eigenlijk wel? Als je ziet op wat er aan de orde is in de wereld om ons heen. Als je misschien vanavond ziet op de dingen die in ons eigen leven aan de orde zijn. Kun je dan eigenlijk wel dankdag houden? Is er niet veel meer reden om te zeggen, laten we maar biddag houden. Laten we maar tot de Heere gaan en hem smeken om zijn hulp, zijn bijstand, om zijn zegen. Er is heel wat aan de hand. In economisch opzicht hebben we in de afgelopen tijd te maken gekregen met een hele zware crisis. Men spreekt over de ergste crisis sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. We voelen er op dit moment nog niet eens zo heel erg veel van. Maar de gevolgen zouden best nog wel eens heel ingrijpend kunnen gaan worden. Werkloosheid, teruggang van het welvaartsniveau. Er is heel wat aan de hand. Vandaag de dag, we hebben te maken ook met ziektes. We hebben de kranten die staan er ook vol van. We hebben te maken met een Mexicaanse griep die zeer velen ook in zijn greep krijgt. Jonge mensen, kinderen zelfs, ook sterven aan deze griep ingrijpend. Wat gaat er allemaal nog gebeuren? En als je nou breder om je heen kijkt, gemeente, wat is er in ons land allemaal aan de hand? Hoe is het in de afgelopen tijd de ontwikkeling geweest? Als je het allemaal afzet tegen wat de Heere van ons vraagt, hoe is het dan allemaal geweest? Moeten we dan niet vaststellen dat we verder en verder ook van het centrum afraken, verder van God en van zijn geboden afraken als Nederlandse volk? Is er niet alle reden om te bidden? En als je dan wereldwijd om je heen kijkt, wat zie je dan niet aan geweldige, ingrijpende dingen? Hier oorlog en daar een natuurramp. En dan merk je dat heel de aarde als het ware in zijn voegen kraakt en zucht. En moeten we daar niet veel meer bij betrokken raken en daarom vanavond maar bidstond houden? En zo kan het zijn, gemeente, als we kijken naar de ontwikkelingen om ons heen, of als we misschien kijken naar wat er in ons eigen leven aan de orde is, dat u vanavond zegt, ik ben hier wel, maar ik vind het zo moeilijk om te danken. Want er is ziekte gekomen in mijn leven. Ernstige ziekte. Of dat u zegt, ik luister wel mee, maar in de afgelopen tijd is er zoveel gebeurd waar ik zoveel moeite mee heb, wat me zoveel verdriet geeft, waar ik zoveel spanningen over heb. Ik vind het vandaag ontzettend moeilijk om te danken. Het kan zijn, dankdag, en dat we toch niet die dankbaarheid kunnen opbrengen. Moeten we dan maar zeggen, ach, laten we dan ook die dank maar achterwege. Kun je nou vanavond zeggen, het doet er eigenlijk ook niet zoveel toe of wij die dank wel of niet aan de Heere brengen. Ach, als je heel eerlijk bent, moet je zeggen, de Heere heeft recht op onze dankbaarheid. Of bent u dat niet met me eens? Hij heeft recht op onze dankbaarheid. Hij wil door ons geëerd, gedankt en aanbeden worden. De Bijbel staat daar vol van. En moeten we dan niet zeggen dat we al die moeite die er misschien in ons leven zijn of om ons heen, dat we die kunnen ontwaren, dat we die vanavond toch maar even laten voor wat ze zijn. En dat we vanavond ons richten op wat we ontvangen, wat we ontvangen hebben. In het groot en misschien nog wel meer in het klein. En dat we vanavond ook beseffen dat we geen rechten kunnen laten gelden. Dat God ons werkelijk waar niets tekort doet als hij ons alles zou onthouden. Moet je als je dat vanavond dan niet voor ogen houdt zeggen, er is nog zoveel om voor te danken. vanuit de grond van ons hart. Danken? Toch wel, ja. Maar hoe dan? Gemeente, misschien dat vanavond David ons een klein beetje tot een voorbeeld mag zijn. De geschiedenis die we met elkaar willen overdenken, die heeft alles met dankbaarheid te maken. Het was namelijk zo dat David op een gegeven moment het plan opvatte om de ark weer terug te halen naar het centrum van het volksleven, naar Jeruzalem. En toen dat gebeurd was, toen werd er een dankdag gehouden. Toen werden er offers gebracht. En toen werden er ook gaven gedeeld met anderen. En toen werden er uiteindelijk ook psalmen tot eer van God aangeheven. Dat lees je allemaal hier in 1 Kronieken 16. Dus misschien dat we vanavond David tot voorbeeld mogen nemen. Ik wil vanavond met u nadenken over Davids dankbaarheid. Over de terugkeer van de ark. En die dankbaarheid die komt uit in offers, in gaven en in psalmen. Dus de dankbaarheid van David over de terugkeer van de ark, die komt uit in het brengen van offers, in het geven van gaven en ook in het zingen van dankpsalmen. Koning David is dankbaar. Hij is dankbaar voor het feit dat de ark weer terug is in Jeruzalem. Hij heeft heel speciaal een tent laten maken voor de ark. En het zal een mooie tent zijn geweest. Het zal een grote tent zijn geweest. Daar kun je wel van op aan. Het is niet even maar een klein tentje. En toch, hoe blij David ook is dat hij nu een plek heeft waar de ark kan staan, diep in zijn hart had hij liever een andere plaats aan de ark gegeven. Het is bekend dat David heel graag een tempel voor de Heere heeft willen bouwen. Maar het mocht niet. Hij had te veel bloed aan de handen. En toen heeft God gezegd, nee David, jij mag dat niet doen. Maar ik beloof, je zoon mag het wel gaan doen, die tempel bouwen. En daar is David, dat blijkt ook uit de Bijbel, heel zijn leven mee bezig geweest met die belofte. Hij heeft zelfs heel wat goud en zilver en edelstenen ook al bijeengebracht en afgezonderd om Salomo in staat te stellen om straks die geweldige tempel te kunnen bouwen. Maar op dat moment, hij is toch dankbaar dat de ark in een tent weliswaar toch in Jeruzalem kan gaan staan. De ark, en ik zou aan onze jonge mensen willen vragen, wat is de ark eigenlijk? Ik denk dat jij het antwoord daarop kunt geven. De ark, dat is een soort van een grote kist van hout, goud overtrok. En in die kist werden een aantal dingen bewaard. En weet je nog welke dingen dat zijn? Dat zijn inderdaad die 10 geboden. En dat is een kruik met manna. En dat is ook die staf van de Aaron die gebloeid heeft. Bijzondere dingen die God aan het volk heeft gegeven en onder het volk heeft gedaan, worden door deze tekenen gesymboliseerd. Het deksel van de ark is een heel bijzonder deksel. Dat deksel van de ark, dat heet het verzoendeksel. Het is van helemaal zuiver goud gemaakt. En op dat verzoendeksel gaat de hoge priester elk jaar wat bloed sprenkelen om zo de zonden van het volk te verzoenen voor het aangezicht van de Heere. Daarom ook verzoendeksel. En vanaf dat deksel heeft God ook zijn volk geregeerd. En als je goed kijkt naar dat verzoendeksel, dan zie je dat er aan het begin en aan het einde van het deksel twee grote figuren daarop staan. Het zijn figuren van engelen. En ze staan voorovergebogen. Als het ware symboliserend, zij bewaken de ark. Ze hebben zorg over de ark. De ark die het meest heilige voorwerp is geweest in die tijd. De arkgemeente, die wordt in de Bijbel genoemd de ark van het verbond, de ark van God, de ark van de getuigenis. Hè? Allemaal woorden waaruit blijkt dat het een bijzonder heilig voorwerp is geweest. Waar je ook maar niet mee mocht doen wat je eigenlijk zou graag willen doen. Daar moest je heel voorzichtig mee zijn. Het symboliseerde de heiligheid van de Heere, de aanwezigheid van de heilige God onder het volk. En als de ark verplaatst moest worden, dat moest dan van tijd tot tijd natuurlijk, tijdens die woestijnreis, dan moest die ark met een kleed worden afgedekt. Dan moesten er houten bomen door een aantal ringen die aan de zijkant waren gemaakt gestoken worden. En dan moesten de levieten die ark dragen op hun schouders. En zo moest die ark dan vervoerd worden. De Heere heeft er allemaal voorschriften voor gegeven. Ark, een bijzonder heilig voorwerp in Israël. Wat zeg ik? Het heiligste voorwerp wat er was. Ja, en toch, als je de geschiedenis leest, hè, hebben ze er niet altijd even heilig mee omgegaan, die Israëlieten. Als ik een klein voorbeeld daarvan mag geven. En als ik het noem, dan zegt u misschien, oh ja, dat is waar ook. Of dat jij eigenlijk daar vanavond ook van zegt. Die geschiedenis, die ken ik wel. Als Israël op een gegeven moment tegen de Filistijnen moet vechten, dan leiden ze een nederlaag. En dan hebben ze eigenlijk zoiets, hoe kan dat nou dat wij die nederlaag geleden hebben? En dan komen ze op het idee, laten wij de volgende keer de ark meenemen. Dan hebben wij toch God in ons midden. De ark is toch het symbool van Gods aanwezigheid. Ze denken dat ze over de Heere kunnen beschikken. We nemen de ark mee, dan hebben we de Heere ook in ons midden. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. God is een heilig God. Die kun je niet van de ene plaats dragen naar de andere. Daar kun je als mens niet over beschikken. En wat gebeurt er? Ze lijden een geweldige nederlaag. Duizenden Israëlieten sneuvelen. En de ark wordt door de Filistijnen buitgemaakt. En waar komt die ark dan terecht? Die komt in de tempel, in de afgodstempel van de Filistijnse god Dagon terecht. En dat is, gelet op de heiligheid van de ark, een verschrikkelijk iets. Het heiligste voorwerp van Israël staat in de afgodstempel van de Filistijnen. En dan laat God weten dat hij het daar niet mee eens is. En dan laat God zien op een gegeven moment ook dat hij God is en dat al de andere goden, ook van de Filistijnen, in wezen maar dode afgoden zijn. Want dan komen die Filistijnen op een gegeven moment in die tempel en wat blijkt? Dan ligt dat beeld van die god Dagon in alle stukjes voor de ark. En daar blijkt dus uit dat de Heere groter is, heiliger, dat hij de enig levende god is ten opzichte van die dode afgoden. Dat is een prachtige geschiedenis in wezen toch wel, hè? Waar God iets van zijn heiligheid laat zien. Nou, dan gaan de Filistijnen daarna die ark rondsturen langs al de steden van hun gebied. En overal waar de ark komt, komt er ernstige ziekte, moeite. En dan op een gegeven moment dan laten de Filistijnen weten, alsjeblieft, neemt u die ark weer terug. We willen ervan af. En zo komt de ark weer terug onder Israël. En als hij dan daar in Israël is, gemeente, dat moet ik toch vanavond ook nog even zeggen, want dan kun je dan denk ik de tekst van vanavond ook iets beter gaan plaatsen. Als hij terug is in Israël, dan wordt hij een ogenblik gestald in de plaats, of een ogenblik moet ik zeggen, nee, een poos wordt hij gestald in het plaatsje Kiryat Jearim. Dan krijgt hij een onderdak in het huis van een zekere Abinadab. En in die tijd wordt de ark als het ware vergeten. In die tijd raken de mensen eigenlijk helemaal van God vervreemd. En Ze weten niet eens meer dat die ark daar in Kiriat Jearim staat. En als je de mensen ook zou vragen, waar is de ark? Dan zouden er heel veel mensen zijn die achter hun oren hebben gekrapt. En die eigenlijk gezegd hebben, we zouden het echt niet meer weten. Het was de tijd van koning Saul. Het was een geestelijk donkere tijd. Wat is dat toch eigenlijk aangrijpend? Israël, het volk van het verbond. De ark in hun midden. En ze weten niet eens waar de ark is. Verschrikkelijk. Maar na Saul komt David. En David mag de Heere dienen. En als hij in Jeruzalem koning wordt, dan is zijn wens dat die ark weer terugkomt in het centrum. Want deze koning David die beseft, als de Heere niet onder ons in het centrum komt, dan zullen we zijn zegen niet kunnen verwachten. Dan zijn wij eigenlijk de armste van alle mensen. De Heere moet in het centrum van ons bestaan. Hij is koning. Wij erkennen hem niet. Maar hij is koning en hij moet terug. Hij moet hier in Jeruzalem een plek onder ons volk gaan krijgen. En dat is eigenlijk de motivatie waarom hij hem heeft terug laten halen, gemeente. Maar als je daar nog even bij stilstaat, hè, dat David die ark weer in het centrum wil hebben, dan zeg je, wat is dat toch eigenlijk ook een goede koning geweest, deze David. Hè? En wat kun je eigenlijk ook vandaag de dag daar niet naar verlangen, vindt u niet, gemeente, dat de Heere weer in het centrum komt te staan. Als je om je heen kijkt, in onze samenleving, dan staat God niet in het centrum. Hij staat zelfs niet meer aan de rand. God is het bestaan uitgeduwd. Mensen houden geen rekening meer met God. Althans niet met de levende God. Er zijn heel wat goden en de mensen maken heel wat goden. Maar de levende God, de Heere, de koning van hemel en aarde, is niet meer in onze samenleving in beeld. Wat kun je erna verlangen dat mensen toch echt de Heere weer gaan dienen? En ik denk, en ik weet niet hoe het u zo vergaat, gemeente, maar ik denk dat juist op een dag als vandaag, als je een dankdag hebt, waarin je dus op een gewone door de weekse dag samenkomt als gemeente en je met deze dingen bezighoudt, dat je juist op zo'n dag ook kan beseffen dat er toch een groot verschil is tussen kerk en tussen wereld. Niet dat we beter zijn, laten we het daar maar niet over hebben. Want als het daarom gaat, dan mag ik vanavond ook wel de vraag stellen aan ons allemaal. Ik stel die vraag aan jou, ik stel die vraag aan u. Staat de Heere werkelijk in het centrum van ons leven? Of zijn wij in wezen eigenlijk ook al, net als de mensen om ons heen? Dat we misschien nog wel kerkelijk meelevend zijn. Dat we misschien nog wel zo nu en dan ook ons met de dingen van God bezig willen houden. Maar dat hij niet werkelijk in het centrum van ons leven staat. Is de Heere werkelijk de koning van mijn leven? Is hij degene die ik dien met mijn hart en die ik elke dag ook nodig heb? Als je het hebt over het middelpunt en je spreekt over de wereld om je heen, kijk je eerst maar eens naar jezelf, gemeente. Maar dan ook, inderdaad, dan kijken we ook naar ons volk. En dan zeg je, wat zou het een zegen zijn dat ook onder ons volk er weer een terugkeer zou zijn tot de levende God. Een terugkeer zou zijn ook naar de geboden van de Heere. En waar mensen zeggen, de geboden van God, die geven ons alleen maar beperkingen. Daar weten wij dat het anders ligt. De geboden van God geven ook aan een samenleving het werkelijke leven. Want dacht u dat het nou zo geweldig is als mensen in onze samenleving de wetten overtreden? Wat zijn de gevolgen ervan? Dat is enorm. Zijn de mensen gelukkig in onze samenleving? En als de mensen gelukkig zijn, hoe kan er dan zoveel verslaving zijn? Als de mensen gelukkig zijn zonder God, hoe kan er dan eigenlijk ook zoveel hang naar het occulte zijn? Als mensen de levende God niet kennen en niet dienen en zijn geboden niet willen volgen, dan zal er een stuk gebondenheid in hun leven gaan komen. En zie je dat ook niet in onze samenleving? Gebonden samenleving. Ook al heeft men vrijheid hoog in het vaandel te staan, maar als de God van het leven niet gekend wordt, is het uiteindelijk allemaal maar gebondenheid en donkerte. Wat kun je soms verlangen? Juist op een dag als vandaag, dat God weer in het centrum komt, ook van het volksleven. David had een diep verlangen dat de Heere weer in het centrum van het volk zou komen. En hij zei, laat ons de ark van onze God terughalen. De oudsten van het volk waren het er gelukkig mee eens. En zo zie je ze opgaan naar Kiriat Jearim om die ark weer terug te halen. En de ark wordt op een nieuwe wagen gezet. En de nieuwe wagen wordt getrokken door een stel runderen. En een aantal mensen die omringen de stoet. En een hele hoop mensen gaan voorop. En ze spelen op cymbalen, op trompetten, op fluiten, met trommels slaan ze. Het is een feestoptocht. De ark komt terug. Maar dan gebeurt er iets. Wat al de vreugde daar ook tempert. De runderen die struikelen. En die ark die begint te glijden. En is er één die naast de ark loopt en die probeert die ark zo tegen te houden. Je zou zeggen, nou dat is een goede reactie geweest. Zouden wij misschien ook gedaan hebben. Maar wat gebeurt er als die ark wil tegenhouden? Dan sterft hij. Dat is ontzettend indringend om dat te lezen in de Bijbel. En die man die heet Uzza. Uzza sterft omdat die ark tegenhoudt. En hoe kan dat nou, vraag je jezelf af. Hoe is dat toch eigenlijk mogelijk? Hè? Nou, weet u gemeente, dat heeft hiermee te maken dat David en de mensen toen, hoe goed de bedoelingen ook waren, toch de voorschriften van de Heere niet precies in acht genomen hebben. Want de ark moest gedragen worden. En het moest door levieten gebeuren. En wat had David gedaan? Hij had hem op een wagen gezet. En hij had gewoon geen levieten, gewone mensen opgedragen om hem te begeleiden. Hij was dus van de voorschriften van God afgeweken. En dan zie je hoe nauw of het ook ligt. Hè? Als de Heere ons bepaalde dingen ook voorhoudt, dan wil hij ook dat we ons daarnaar richten. Dat we geen eigen wegen gaan. Ook wat betreft de godsdienst is het heel erg belangrijk. Dat we niet zelf wat van onze godsdienst maken. Maar altijd maar weer opnieuw vragen. Hoe wil de Heere toch dat ik hem dien? Vreselijk wat er toen gebeurde. En David is ook geweldig geschrokken. En toen heeft hij ook heel de optocht ontbonden. En heeft die ark ook een ogenblik, heeft hij die gestald bij een man en die heet Obed-Edom. En toen na verloop van tijd bleek dat het huis van die Obed-Edom gezegend werd, toen heeft David bij zichzelf de overtuiging gekregen, nu mag ik die ark weer terughalen naar Jeruzalem. En toen heeft hij zich wel gehouden aan de voorschriften van de Heere. En toen is die ark inderdaad in Jeruzalem in die tent gezet. En daarna is dan die dankdag gehouden. En hoe is die dankdag gehouden? Die is gehouden met offers, met het geven van gaven aan de mensen in het land en met het zingen van dankpsalmen tot eer van Gods naam. Er is een dankdag gehouden nadat de ark weer in het centrum van de stad en het volk is gekomen. Dat was de aanleiding, dat was eigenlijk de oorzaak van de dankdag. En dan komen wij vanavond eigenlijk vanuit dit gegeven bij de vraag, en wat is nou eigenlijk de reden waarom wij dankdag houden? Ik zou vanavond aan onze jongeren willen vragen, wat is de reden dat jij vanavond hier bent? Ja, het is vanavond dankdagavond en we moesten mee naar de kerk. Maar is dat de enige motivatie geweest? Heb jij je nou vandaag niet afgevraagd waar je de Heere voor zou kunnen danken? Ik hoop, jongeren, dat jij dat ook mag doen. Dat je eens nagaat wat je allemaal uit de hand van de Heere ontvangt. En wat ontvang je? Nou, dat je kleding, onderdak hebt. En dat je genoeg te eten en te drinken hebt bijvoorbeeld, is een zegen die wij ontvangen. Dat je naar school kunt om je werk te doen, is een zegen van de Heere. Ik weet het, hè, naar school gaan is vaak niet iets waar je altijd zo enthousiast voor bent. Maar je moet je eens een keer realiseren dat er op deze wereld ook jonge mensen zijn die niet naar een school kunnen. Jonge mensen die van jongs af aan al moeten gaan werken, vaak hard moeten werken. Wat een bestaan. Dan mag je dankbaar zijn dat je hier een opleiding kunt volgen en dat je straks op een goede manier je brood kunt gaan verdienen. Waar zullen we dankbaar voor zijn, gemeente? Voor de gezondheid die God ons geeft, of heeft u de gezondheid in uw eigen handen? We hebben die niet in eigen handen, die ontvangen we. We zijn afhankelijk. En als we die ontvangen hebben, heeft de Heere er recht op dat we hem daarvoor danken. Wat is er gebeurd in het afgelopen tijd in uw leven? Misschien geweldig grote dingen, dat uw gezin uitgebreid is. Dat jullie er een kleintje bij gekregen hebben. Of dat jullie voor het eerst vader en moeder zijn geworden. Misschien dat je genezen bent van een ernstige ziekte. Je bent in het ziekenhuis opgenomen geweest en je mag nu weer thuis zijn. Wat is er aan grote dingen gebeurd in je leven? Wie heeft het je geschonken? Als je vanavond eens over de dingen nadenkt, waar zal ik nou voor danken? Dan moeten we toch ook naar de kleine dingen in het leven kijken. En wat zijn kleine dingen? Voedsel, kleding, onderdak, kleine dingen. We beschouwen ze vaak als bij ons bestaan horend. We maken ons er eigenlijk ook niet zo druk om. Maar ik heb u wel eerder gezegd, een aantal maanden geleden ben ik in Oost-Europa geweest. En als je daar eens een keer bent en ziet het verschil in welvaartspeil met ons hier. Als je naar de supermarkt gaat hier bij ons, dan kun je uit verschillende soorten vleeswaren kun je kiezen. Wat wil je op je brood? Je kunt het verschillende soorten sjem kiezen. Wat voor soort sjem wil je nou eigenlijk? Een teken van overvloed en weldaad. God is goed, ook daarin voor ons. En misschien dat je vanavond zegt, ja, maar er is zoveel moeite in mijn leven. Misschien dat je zegt de afgelopen tijd, het ging niet zo met mijn bedrijf. Of misschien dat je zegt, ach, die spanning die ik eigenlijk nu ervaar, omdat het economisch allemaal zo moeilijk is, hoe zal het de komende tijd zich allemaal gaan ontwikkelen? Ik vind het nu zo moeilijk om dankbaar te zijn. Als je nou vanavond de zegeningen eens een keer gaat tellen, gemeente. Als je nou vanavond die zegeningen eens een keer gewoon op een rij gaat zetten, dit mag ik ontvangen en dat en dat. En als je nou vanavond ook de zegeningen eens een keertje gaat wegen. En wat is nou het verschil tussen tellen en wegen? Bij het wegen van de zegen, dan ga je je afvragen, wat verdien ik nou eigenlijk? En wat ontvang ik? Dan ga je eerst je afvragen, wat zou de Heere me eigenlijk moeten geven? En dan moeten we heel eerlijk tegen elkaar zeggen, de Heere hoeft ons niets te geven. En vanwege ook onze zonde mag de Heere ons alles onthouden. Maar dan wordt het zo groot dat we nog zoveel dingen ontvangen. Wat bent u goed. Heere, gij overlaat ons dag en dag met uw gunst bewijzen. En al dat wat ik ontvang, dat vloeit mij toe uit de bron van alle verdiensten. En dat is het werk van onze Heere Jezus Christus. Niet alleen maar dus de geestelijke zegeningen komen uit zijn hand, maar ook de gewone dingen, de gewone zegeningen die ik mag ervaren, komen uit zijn bron. En dan krijg je die dankbaarheid toch in je hart. Heere, u bent goed. U bent onvoorstelbaar goed voor ons. En wij zullen uw goedheid danken. We zullen uw naam verhogen. U bent het waard, Heere. U bent het zo waard. En hoe zullen wij dan die dankbaarheid verwoorden? Nou, gemeente, als je naar David kijkt, dan zie je daar, ik heb dat al genoemd, dan zie je drie elementen. Hè? Dan zie je dat hij offers brengt, dat hij gaven uitdeelt aan het volk. En je ziet dat hij psalmen zingt. Hij offert. En het zijn maar niet een paar offertjes geweest. Als de koningen van Israël gingen offeren, moet u maar eens nagaan als u de Bijbel leest, dan loopt het vaak in de duizenden aan runderen en aan schapen en geiten, wat er dan wordt geofferd. Dus er is heel wat geofferd. Wat zullen wij offeren? In de eerste plaats ons hart. God vraagt niet vanavond in de eerste plaats dat we een hoop offeren. En dat we dan als het ware kunnen zeggen, nu hebben we een hoop gegeven. Het voorbeeld wat vanmiddag ook aan de orde gesteld is. Van het penninkje van de weduwe. Dat maakt toch heel erg duidelijk dat de Heer in de allereerste plaats het offer wil hebben van ons hart. Ben ik dankbaar? Besef ik dat de Heere goed is geweest voor mij, een klein en een zondig mens? Dat is wat eigenlijk vanavond voorop moet staan, een dankbaar hart. En wat wil de Heere meer voor offers van ons, gemeente, ook een dankbaar leven. Het is goed om dankdag te houden. Het is goed om vanavond hier met elkaar te zijn. Maar als onze dankbaarheid alleen maar beperkt blijft tot zo'n moment eens in het jaar, dan schieten we toch schroom tekort. Het gaat om ons leven. De Heere wil dat we van dag tot dag ons leven wijden aan zijn eer. En laat dat ook de inzet van ons zijn. Dat we elke dag weer opnieuw zeggen, u hebt er recht op dat ik u dien. U hebt er recht op dat mijn leven tot eer van u is. Heere, schenk mij de kracht en de leiding van uw geest, dat ik mijn leven opoffer tot een dankoffer voor u. Offer. In de tweede plaats zie je dat David gaven geeft. Hè? Vindt u het ook niet aandoenlijk? Dat hij aan iedereen in Israël een bol brood en een mooi stuk vlees en een fles wijn ter hand stelt. Het wordt echt feest in Israël, om zo te zeggen. Daar horen die gaven bij. Gaven. Wij mogen ze geven aan de dienst van de Heere. We mogen ook gaven geven om anderen die minder bedeeld zijn, daarmee te ondersteunen. Wat is dat ook niet van belang? Kun je dankbaar zijn en alles voor jezelf houden? Kun je dankbaar zijn, echt dankbaar zijn? En de dienst van de Heere met een fooi afschepen. Kun je echt dankbaar zijn. En ook het delen met minder bedeelden als sluitpost van je begroting maken. Zou dat met elkaar te verenigen zijn? Echt dankbaar zijn? En niet willen delen en niet willen geven? Het antwoord lijkt mij voor de hand liggen, gemeente. Als je werkelijk dankbaar bent, wil je delen. Je gaven die je eerst uit goedheid ontvangt, daarvan ook weer geven aan de dienst van de Heere en ook aan mensen die het veel minder goed hebben dan wij. En tenslotte, David dankt de Heere door het zingen van de psalmen. En misschien dat u bij het lezen van dat gedeelte vanavond de gedachte ineens voelde opkomen, wat is dat toch bekend wat daar staat? Dat klopt. Want wat David hier verwoordt, dat zijn de psalmen 105, 106 en 96. Dus vandaar ook dat ik voor vanavond uit die psalmen toch een aantal verzen gekozen heb om die met elkaar te zingen. Dus die drie psalmen, die komen hier in dit gedeelte aan de orde. De Heere moet ook door het lied, door het zingen worden verhoogd. Wat is dat belangrijk? Dat wij dat doen. Hoe zingen wij psalmen tot Gods eer? Werkelijk tot Gods eer? Trilt je hart erin mee als je dan die psalmen zo met elkaar zingt? Maar ik zou vanavond ook willen zeggen, psalmen hoeven niet alleen maar hier te zingen. Dat mag je ook voor jezelf doen. En dat mag je ook samen doen als je thuis bent. Als je de psalmen mag zingen, dan wil de Heer op die manier ook dat zegenen aan je hart. En de dankbaarheid vanuit de liederen ook brengen in je hart. En op die manier de dankbaarheid verwoorden als offer, reukoffer voor de Heere. David was dankbaar voor het terugbrengen van de ark. Hij was dankbaar met zijn hart, met zijn hand, met zijn mond. Vindt u niet dat ook wij vanavond, en niet alleen vanavond, maar dat wij ook zo met hart, hand en mond de Heere mogen eren voor zijn weldaden aan ons bewezen? Gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Goedertieren, Heere in de hemel, we komen samen tot u om uw naam ootmoedig te danken. Te danken voor al die zegeningen, al die weldaden die we uit uw milde hand hebben ontvangen. Open onze harten ervoor, Heere, wat u ons allemaal schonk. Dat we onze zegeningen tellen en dat we ze nog meer mogen wegen. En dan kan het toch niet anders of Er zal dankbaarheid zijn in ons hart. We zullen het moeten belijden. U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. En het vloeit ons alles toe uit de bron van alle verdiensten. De bron van alle verdiensten, het kruis van de Heere Jezus Christus. We danken u, Heere, voor zoveel goeds in ons persoonlijke leven. We danken u voor zoveel goeds ook in ons gemeentelijke leven. Dat wij ook zondag in, zondag uit hier bij elkaar mogen zijn. Dat we hier ook dat voedsel mogen ontvangen voor onze harten. Dat we ook door de week zoveel goeds uit uw hand ontvangen. We danken u, Heere, voor uw zegen. Wij danken u voor al het goede wat wij ontvangen in onze persoonlijke omstandigheden thuis. Als het goed mag gaan in ons gezin. Als we gezonde kinderen uit uw hand ontvingen. Als we mochten werken thuis of waar dan ook. We danken u voor uw grote en door ons onverdiende zegening. We danken u, Heere, dat we ook in vrijheid mogen leven. Er zijn op deze wereld gebieden waar mensen onderdrukt worden. Waar mensen moeten vluchten vanwege oorlogsgeweld. Maar er is in ons land nog zoveel vrijheid. Er is nog zoveel vrede in dat opzicht. Daar willen we uw naam voor erkennen. Heere, wij willen tegelijk ook bidden. We willen ons ook in uw hoede blijvend aanbevelen. Want we zijn en we blijven van uw zegen zo diep afhankelijk. Ook in de komende tijd wilt u ons blijvend omringen met uw goede tierenheid. Wilt u ons persoonlijk zegenen. Als er moeite en zorgen zijn, ons ondersteunen, ons kracht te geven. Bovenal dat we uitzicht mogen hebben op de komst van uw koninkrijk. Dat we uiteindelijk toch ook die vreemdelingschap meer en meer mogen beleven. Dat we het mogen beseffen, we zijn hier, maar ons vaderland is boven. En dat we meer en meer ook, Heere, ons leven dan ook al mogen stellen tot een leven dankoffer aan u. U hebt er recht op. We bidden, Heere, voor ons land en volk. Toen David de ark weer in het midden wilde hebben, toen zat daar een diep verlangen achter. Hij wilde dat u weer in het midden van het volk zou zijn. En dat verlangen, Heere, leeft ook in ons hart. Soms veel te weinig, maar toch. We bidden ook voor ons land en volk, Heere, dat ook u weer in het midden zou mogen komen. Dat er een terugkeer zou mogen zijn naar uw heilzame geboden en wetten. En wilt u geven, Heere, dat wij als gemeente ook daarin werkelijk als een licht mogen zijn. En het voorbeeld mogen geven. En dat kan al op de werkvloer zijn, dat we toch anders zijn. Dat kan al op school zijn, dat we er ook op die manier van getuigen mogen dat u de koning van ons leven geworden bent. Heren, wij bidden om uw zegen wereldwijd. En wilt u zijn ook met de kerk die in de verdrukking is. De broeders en zusters die soms zo bijzonder zwaar moeten lijden, omdat ze uw naam belijden, wilt u ze staande houden. En zo komen we samen tot u, Heere. Onze dank willen we voor u neerleggen, willen onze gebrekkige dank aanvaarden. En ons gebed om uw blijvende zegen willen we tot u opzenden, wil dat gebed verhoren, Heere. Op grond van uw genade, op grond van het offer van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 105, vers 1 en 2 zingen wij tot slot. En vooraf mogen we onze gaven besteden aan de dienst van de Heere. Psalm 105, vers 1 en 2. Ga in vrede met uw dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.